Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger vandaag is onze oud-predikant, dominee M.A. Kempeniers. We willen vanmorgen beginnen met het zingen uit Psalm 68, vers 9. Daarna Psalm 81, vers 12. Bij de collectezang Psalm 24, vers 2, 3 en 4. Na de prediking Psalm 16, vers 6. En de slotzang Psalm 84, vers 6. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En we lezen hoofdstuk 3 en daarvan vers 1 tot en met 3. Het thema van de preek is opgewekt met Christus. Ik zal nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 68, vers 9. Daarna Psalm 81, vers 12. Bij de collectezang Psalm 24, vers 2, 3 en 4. Na de prediking Psalm 16, vers 6. En de slotzang Psalm 84, vers 6. Schriftlezing Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Ik wens u allen een gezegende dienst en we hopen op een goede verbinding.
Enkele mededelingen nog vooraf, gemeente, namens de kerkenraad. Maandagavond dan vergadert de kerkenraad. Na de middagdienst is er het zingen in de zaal achter de kerk. En de collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en het onderhoud aan kerk en pastorie. Nagehouden onderzoek zijn door de kerkenraad toegelaten de volgende belijdeniscategezanten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Maartje Arendje van Duin, Rosalinde Johanna van der Leest, Lennart Messenmaker, Jacoba Klazina Remmelswaal, Bernard Johannes Ruis en Rina Strijd. De belijdenis zal gehouden worden op de tweede Pinksterdag voor de toekomstige datageld, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft geschapen, die trouw blijft en die leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 68, het negende vers. 68, vers 9. Gods wagens. Boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt uit het negende vers van Psalm 68. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Daarna volgt de schriftlezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Lezen wij het 3e hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 17. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 81, vers 12 en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt gij ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan, als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heers in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt, in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaalt elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heer met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover. De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit het gedeelte genomen, Kolossenzen 3, de eerste drie versen van dit hoofdstuk. We lezen die nog eens. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ons samen zijn. En daarin doen wij voorbeden voor zuster Joke de Jong van Belen in het LUMC en die morgen opnieuw een hersenoperatie moet ondergaan. Zuster Langbroek Varkenvisser in de Voort, hartfalen heeft, maar met wie het wel iets beter mag gaan. Zuster Mieke de Rode van de Wild, die aanstaande maandag morgen dus naar Revitel hoopt te gaan. Broeder G. Vos, die ten gevolge van een hersenbloeding nog in het LUMC verblijft. En ook voor zuster Zwanenburg Wachter, die thuis is, maar wel heel ernstig ziek is. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God in de hemelen, wij zoeken uw heilig en uw vriendelijk aangezicht, nu we als gemeente zijn opgekomen naar dit bedehuis. En nu is er zojuist uw naam afgeroepen over de gemeente. Uw naam, die zo heilig, groot en goed is, waarin gij uzelf hebt geopenbaard. Hebt geopenbaard als de schepper van hemel en van aarde, die alle dingen nog onderhoudt en regeert, die in uw voorzienigheid ook ons aan deze plaats hebt gebracht, ons zoveel kracht hebt geschonken en gezondheid dat we hier kunnen zijn, of thuis of elders de dienst kunnen meebeleven. En we danken u, Heere, voor al die weldaden die gij ons op deze stille zondagmorgen alweer geschonken hebt. Ook als er ziekte en zorgen zijn, dan waren er toch weer middelen en mensen die ons in die ziekten en die zorgen nog tot een hulp en tot genezing zouden kunnen zijn. En we bidden u, wilt u daar ook uw zegen over geven. Maar we zijn vooral in uw naam bijeen die aan de geestelijke zegen verbonden is. Want dat hebt u toch zelf beloofd, Heere Jezus. Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En Heere, geef dat we dat zo mogen ervaren, dat u in ons midden bent. Dat is zo nodig. Dat we hier niet alleen naartoe gekomen zijn om een stuk godsdienst te betrachten, om te voldoen aan wat plichten en aan een gewoonte, al is die nog zo goed in zichzelf. Maar maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dan staan en zitten wij hier als mensen die u, de Heere, hebben verlaten. Die u, onze schepper, op het hoogst hebben misdaan. Die van het heilspoor zijn afgegaan. Die u vergramd hebben, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En in dat licht, Heere, moeten we ook belijden dat wij het niet verdiend hebben wat wij van u vragen. Zeker niet. En daarom past het ons ook om in navolging van dat volmaakte gebed u te bidden. Vergeef ons onze schulden. Vergeef de zonden van ons leven. Maar ook die ons op deze stille, vroege voorjaarszondag al hebben aangekleefd. En als wij tot u naderen, Heere, zie ons dan niet aan in ons. Want dan moet u ons voorbij gaan. Maar zie ons dan aan in hem. Wiens hemelvaart wij afgelopen dagen mochten gedenken. En die nu aan uw rechterhand zit. En die nu altijd leeft om voor uw volk te bidden. Niet alleen dat volk vanuit het verleden. Maar ook het volk van het heden. En ook voor het volk dat nog moet worden toegebracht. Heere, wilt u dan ons in die voorbeden besluiten. En geef dat wij in hem mogen worden gerechtvaardigd. In hem mogen worden geheiligd. Gezie ons aan in hem die de zonde en ook alle gevolgen daarvan heeft overwonnen. En wiens opstanding wij ook deze zondag, deze rustdag, deze eerste dag van de week weer mogen gedenken. En Heere, dan ligt er weer een gedeelte voor ons, meer of minder bekend. Maar wilt u dan de boodschap thuisbrengen, Heere, nadat u weet wie wij zijn. Want er zijn zoveel soorten mensen, zoveel onderscheid. En daarom moet er ook onderscheiden gebeden worden en onderscheidenlijk gepredikt worden. Maar u alleen kunt het daar brengen waar het ook toegepast wordt. Wij zouden zelf de toepassing maar verkeerd leggen. Wij zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren, niet rechtens. Maar we zouden ons dingen kunnen ontzeggen die gij ons in uw genade nu juist toezegt. En daarom zien wij op tot u, Heere, als het gaat om de zegen van de prediking. Als wij nog onbekeerd zijn in onze natuurstaat leven. Als er van ons gezegd moet worden wat van de Efeziërs en ook van de Colossenzen gezegd werd, dood door misdaden en door zonden. Zonder God, zonder hoop in de wereld, Heere, wilt u ons dan eens stilzetten. En wil met uw heilige vinger onze harde harten aanraken. En dat stenen hart veranderen in een vlezen hart. En geef, Heere, dat wij tot de ontdekking komen dat wij tegen u gezondigd hebben. Niet alleen tegen u als een rechtvaardig en een heilig God, maar bovenal tegen een goeddoende en een langmoedige God. En laat de goede tierenheid van u onze harten mogen verbreken. We bidden u voor hen, Heere, die uw genade mochten leren kennen. Die hebben mogen leren ervaren dat u bent, zoals dat u zegt dat u bent. Schoon zwaar getergd, toch langmoedig en genadig. En die in uw Zoon gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als daar een beginsel is van de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, Heere, wilt u dat ook doen toenemen in de oefeningen van het waarachtige geloof. Zoals Johannes de Doper dat zei, hij moet wassen, hij moet groter worden en ik moet minder worden. Heere, wat kan er ook na ontvangen genade nog een lauwheid en een kilheid, een dodigheid en een ingezonkenheid komen. Zodat de vermaningen weer uitgaan. Bedenkt de dingen die boven zijn en niet diegenen die op de aarde zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. en de nieuwe mens aandoen. Heren, dat zijn toch zaken waar wij uw Heilige Geest zo onmisbaar bij nodig hebben. Maar wilt u ook gedenken aan hen, heren, die zich nergens bij kunnen en durven rekenen. Die zichzelf niet zien als mensen die levend zijn, maar die toch ook in de wereld en in de zonde niet meer kunnen uithouden. Die zoekend zijn, maar die geen vastheid hebben. Die wel eens iets van uw licht mogen zien uit de psalmen of uit uw woord, maar bij wie het leven nog zoveel onbekend en verborgen is. Heren, wilt u ze trekken? En wilt u het licht van uw genade toch in hun harten laten schijnen en geeft dat de zonder gerechtigheid daar mag opgaan? Zegen zo voor een ieder het woord dat u weet dat we nodig hebben. We bidden u voor elkaar, Heer, in alle omstandigheden van het leven. We hebben de namen genoemd. Maar er zijn zoveel rouwdragenden. Er zijn zoveel zieken. Chronisch zieken. Lichamelijk of psychisch. Gehandicapten. Verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. We dragen ze allen aan u op, Heer. Ook de ouderen. Gedenkt u ze. Die naar hun besef zo dicht bij de dood komen te staan ook. Wier aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Maar ook zij die jonger zijn en die zo de schaduwen van de dood over hun leven zien vallen. Of over iemand die hen zo lief is. We denken heel in het bijzonder aan Joke die in het LUMC verblijft en morgen opnieuw een hersenoperatie moet ondergaan. Vanwege de ontstekingen. Heren, wilt u haar gedenken. En geven, heren, dat zij en Dirk en het hele gezin mag ervaren dat u een God bent die hoort. Dat u een God bent die onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. Dat u een God bent bovenal voor het hart. Die gekomen is om mensen die in hun eigen gewaarwording ter dood toe wankelen, te redden en te grijpen. Heren, wilt u haar vasthouden en haar zicht geven op uw genade. Opdat ze zich echt met lichaam en ziel mag overgeven. Gedenk u ze zo samen. We bidden u ook, heren, voor de oude zuster Langbroek. Wilt u ook haar gedenken in haar omstandigheden, ook in de voort. Als ze inmiddels de leeftijd van 90 gepasseerd is. Als het hart ook falen gaat vertonen. Heren, wilt u geven dat ze mag ervaren dat u haar hart ook kent en doorgrondt. En dat u dat hart ook in dat opzicht niet alleen lichamelijk wilt helen, maar dat u ook geestelijk een gebroken en verslagen hart met uw genade wilt bezoeken. Wilt u haar zo gedenken met al haar familieleden, gezinsleden? We bidden u voor Mieke, die naar Revitel hoopt te gaan, hoopt te herstellen. Wilt u geven dat die tijd ook een gezegende tijd mag zijn? Wilt u haar gedenken, heren, met haar man en kinderen? En breidt uw vleugelen in tijdelijk en geestelijk opzicht over haar uit. De oude broeder Vos in het LUMC, ten gevolge van een hersenbloeding. Heren, wil ook hem gedenken. Ook in zijn eenzaamheid. Nu hij achter is gebleven nadat zijn lieve vrouw hem is ontvallen. En nu ook zijn sterke lichaam langzaam maar zeker steeds verder gebroken wordt. Heren, dat hij het oog op u geslagen mag hebben. Gedenk hem met zijn kinderen en de kleinkinderen. En wees hem nabij voor tijd en eeuwigheid. Ook heel bijzonder bidden we u voor zuster Zwanenburg, die zo heel ernstig ziek is. En die weet dat de dood ook haar leven is binnengedrongen. Wilt u haar gedenken, heren, en geef dat zij mag ervaren dat in dat dal van de schaduw des doods er een goede herder is die zegt, volg mij. En dat ze zijn stem mag horen en dat ze mag ervaren dat er dan geen vrees is. Omdat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Heren, zo bidden we u in hen voor allen. Die worstelen met allerlei zorgen en noden. Maar ook bidden we u voor hen die met uw zegen zijn bekroond. Die nieuw leven verwachten. Nieuw leven hebben ontvangen. We bidden u voor de kinderen ook in de kerk, heren. Wilt u ze ook gedenken. En geef dat ze ook iets mogen meenemen van de preek. Van de psalmen die gezongen worden. Gedenk ook aan de kinderen die nog niet naar de kerk kunnen. Heren, wilt u in uw gunst op ons nageslacht zien en geven dat uw woord ook in dat later nageslacht zijn trouw en zijn kracht mag bewaren. Heere, zie op ons in uw genade neer, Heere. Doe het omwille van hem die aan uw rechterhand leeft en daar bidt en die gij altijd hoort. Vergeef onze zonden, bewaar ons er ook voor en zie ons aan in uw Zoon om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen naar Psalm 24 en daarvan de versen 2, 3 en 4. 24 vers 2, wie klimt de berg des Heren op? Het derde, die zal door Heren gunst geleid. En het vierde, verhoogd op poorten, nu de boog rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat de koning in moog rijden. 2, 3 en 4 van Psalm 24, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst, bestemd voor de genoemde doelen. De Heren zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Dat is het zesde vers van Psalm 16, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, lieve kinderen, ons leven, dat bestaat uit heel veel contrasten. En wat bedoel ik daarmee, jongens en meisjes? Dat er zoveel tegenstellingen zijn. Kijk maar eens naar buiten. De ene dag dan schijnt de zon zo prachtig. Dan is het warm en droog. En de andere dag, dan zijn de ramen weer nat van de regendruppels. Dan is het donker, dan is het somber. Een contrast tussen licht en donker. Een tegenstelling tussen nat en droog, warm en koud. En weet je, dat is in jouw hart eigenlijk ook wel zo. Dat daar zoveel tegenstellingen kunnen zijn. De ene dag dan ben je blij. En de andere dag dan ben je weer heel verdrietig. In het geestelijke leven kun je ook zoiets meemaken. De ene dag dan ben je misschien van plan om de Heere te zoeken. En de andere dag dan vergeet je de Heere weer. Er kan een verlangen zijn om de Heere te kennen. Maar er kan ook een verlangen zijn naar de zonde. Het geestelijke leven zit vol met contrasten. De Bijbel laat ons dat ook zien. Die hoofd heeft het over vlees en geest. Over oude mens en over nieuwe mens. Over licht en duister. En de apostel die beschrijft dat ook in deze Colossenzenbrief. Het verschil tussen bedenken van de dingen die boven zijn of nog zo gericht op de dingen van beneden. Boven en beneden. Een contrast. En een van de meest kenmerkende dingen aangaande dat geestelijke leven en de contrasten vond ik eens in een briefje wat de bekende Engelse predikant uit de 19e eeuw, Joseph Charles Philpott, schreef aan een van zijn vrienden, Joseph Perry. Hij schreef op 8 november 1837: ik bevind dat de zonde een grote macht over mij heeft. En ofschoon ik steeds weer tot de Heere roep om verlossing, ben ik toch altijd weer zwak wanneer de verzoeking op mij afkomt. En dan komen die tegenstellingen. Ik bemin de zonde en ik haat haar. Ik begeer van haar macht te worden verlost. En toch ben ik niet voldaan zonder haar giftige zoetigheden te hebben ingedronken. De zonde is mijn onafgebroken metgezel en mijn dagelijkse vloek. De adem van mijn mond en de oorzaak van mijn zuchten. Mijn spoorslag tot het gebed en mijn verhindering erin. En dan vraagt hij: vriend Joseph, kunt gij mijn raadsel oplossen? Gods kinderen zijn zo vaak een raadsel voor zichzelf. Vanwege die tegenstelling, vanwege die contrasten tussen geest en vlees, tussen oude en nieuwe mens. Nou, de apostel Paulus die heeft het antwoord. En hij schrijft dan in het begin van dit derde hoofdstuk: zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. En wij gaan er samen over nadenken aan de hand van deze versen. Boven de tekst, boven de prediking schrijven we: opgewekt met Christus. We letten op een levensbeginsel. Dat zit dan in die eerste woorden. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat is het beginsel. Daar komt het leven vandaan. Met Christus opgewekt. Dan een levensrichting. Waaruit moet dat nou blijken? Waartoe worden ze opgeroepen? Zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. En dan letten wij ten derde op een levensgeheim. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Opgewekt met Christus, levensbeginsel, levensrichting en levensgeheim. Gemeente, uit deze brief is wel duidelijk dat apostel Paulus de gemeente van Korinthe kent. Hij weet dat daar mensen zijn die de Heere mogen vrezen. Want hij begint dit hoofdstuk met deze woorden. Indien gij dan, als het dan zo is, dat u met Christus opgewekt zijt. Hij weet dat er mensen zijn die geestelijk leven kennen. Die door de Heilige Geest levend gemaakt zijn in de wedergeboorte. Die levenstekenen zijn gaan vertonen in geestelijk opzicht. Die levensbegeerten kennen. Levensuitgangen uit hun hart naar God, naar de Heer Jezus Christus. Die deel gekregen hebben aan het leven van genade dat uit God is. Er is een wonder gebeurd in hun leven. Dat constateert Paulus. Maar dan komen de vermaningen van de apostel. Als het dan zo is, dat je dat nieuwe leven mag kennen, dat dat nieuwe levensbeginsel er is, dat je met Christus opgewekt bent, als je dan een nieuw mens bent, als je deel gekregen hebt aan het leven uit God, laat dat dan ook gezien mogen worden. En dan noemt hij een aantal dingen die er niet meer mogen zijn. In vers 5, dood aan uw leden die op de aarde zijn, hoererij enzovoort. En hij roept op tot een nieuw leven, een godzalig leven. In vers 12 bijvoorbeeld. Barmhartigheid, goede tierenheid enzovoorts. Zoek de dingen van boven. En dat is kort gezegd, gemeente, de uitleg van deze tekst. Paulus schrijft dus, dat is het uitgangspunt, aan geestelijk levende mensen. Mensen die met Christus, zo zegt hij, opgewekt zijn. En die nu ook met Christus moeten leven, moeten wandelen met hem. Opgewekt, wakker gemaakt. Jongens en meisjes, waar begint dat? Dat je wakker wordt. Dat begint in je hoofd. Je hoofd wordt eerst wakker. En daarna wordt je lichaam wakker. Als het andersom is, als je lichaam eerst een soort van wakker wordt, en als je lichaam uit bed stapt zonder dat je hoofd wakker is, dan ga je slaapwandelen. En dan gebeuren er allemaal ongelukken. Dan kun je zomaar van de trap afvallen, want je bent er met je hoofd niet bij. Je hoofd slaapt, maar je lichaam doet al dingen alsof het wakker is. Nou, en Paulus die noemt de verhouding tussen Christus en tussen de kinderen van God ook het hoofd en het lichaam. En dan kan je zeggen, kijk, het hoofd, dat is wakker geworden. Opgewekt. Maar als je dan ook samen met Christus bent opgewekt. Dus je bent met Christus wakker geworden. Eerst het hoofd en dan het lichaam. Met Christus opgewekt. En gemeente, als we dan nog een Bijbels voorbeeld zoeken om dat wat duidelijker te krijgen, dat Christus opgewekt is. De apostel Paulus wijst natuurlijk op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Op die paasmorgen toen hij opstond uit de doden, nadat hij door God de Vader was wakker gemaakt. En Paulus die zegt hier, maar ook in Efeze 2, een nog veel bekender gedeelte als het gaat over die opwekking en als het gaat over het met Christus levend gemaakt zijn. Dan wijst hij op die nauwe verbondenheid tussen het hoofd, tussen Christus en het lichaam, zijn kerk met een hoofdletter. En als we daar dan een voorbeeld bij zoeken om daar iets meer een beeld bij te krijgen, jongens en meisjes, dan kun je denken aan de hoge priester uit het Oude Testament. De hoge priester in het Oude Testament. Wat had die hoge priester voor kleren aan? Nou, die had natuurlijk een hoed op. Hij droeg een prachtige wit onderkleed, blauwe overklederen. Hij droeg een soort borstrok. En op die borstrok, daar was een plaat met stenen. 12 stenen waren erop vastgemaakt, 12 edelstenen. En op elk van die stenen stond een naam. 12 edelstenen met de 12 stammen van Israël erop. Ruben, Simeon, Levi, tot en met Jozef en Benjamin toe. En waarom moest de hoge priester nou die borstlap dragen? Met die 12 edelstenen, met die namen van de stammen. Nou, hij deed zijn werk namens het volk. Het gewone volk, dat mocht de tempel niet in. Dat mocht zeker ook het heilige der heiligen niet binnen. Maar als dan de hoge priester de tempel binnenging, dan had hij die namen van de stammen van Israël op zijn borst. Je zou kunnen zeggen op zijn hart. En wat hij deed als hij bad, dan deed hij dat samen met dat volk dat hij meenam voor Gods aangezicht. Als hij offerde, dan deed hij dat in naam van dat volk. Hij droeg die namen van al die stammen mee. En zo wordt het misschien iets duidelijk als er zo staat in Efeze 2 en ook hier in Colossense 3. Met Christus opgewekt. En Paulus zegt in Efeze 2 ook nog, je bent ook met hem in de hemel gezet. Dus alles wat Christus gedaan heeft, Paulus wijst dan op de heilsfeiten, op de geboorte van de Heer Jezus. Op het lijden van de Heer Jezus, op het sterven, gekruisigd worden, zijn begrafenis, maar ook zijn opstanding en zijn hemelvaart. Toen was Jezus niet alleen, zo zegt Paulus. Maar toen droeg hij de namen van zijn kinderen. Van diegenen die hem van eeuwigheid gegeven zijn door de Vader. Hij droeg ze op zijn hart. Hij nam hen mee. Toen hij stierf. Toen stierven zij met hem. Toen hij opgewekt werd. Toen werden zij opgewekt. En toen hij naar de hemel ging. Toen nam hij hen mee. Met Christus opgewekt. Met hem in de hemel gezet. Maar u begrijpt wel, gemeente, nu hebben we het over dingen die voorwerpelijk zo zijn. Maar het moet ook onderwerpelijk toegepast worden. Wat oude woorden, maar het betekent dat datgene wat Christus gedaan heeft, ook aan je hart moet worden toegepast. Dat dat ook betekenis gaat krijgen, dat dat gevoeld wordt. Dat dat gezien wordt, dat dat ervaren wordt, dat dat bevonden wordt. Het geloof is niet voorwerpelijk alleen, maar het is ook een bevindelijk geloof, een ervaring. Met Christus opgewekt. En daar heeft de Heer natuurlijk een orde in. Een heilsorde, waarin die dingen bij aanvang in het begin worden geleerd en ook steeds meer worden verdiept. En steeds meer worden geoefend. En naar de mate van de oefening wordt de verzekerdheid ook groter. Dat je met Christus opgewekt bent. Nou, laten we in die tweede gedachte ons leven daar eens naast leggen. Als het gaat over levensrichting. Het moet wel gezien worden, zegt Paulus. Als je met Christus opgewekt bent. Als dat in je leven gebeurt, als dat voorwerpelijk zo is, dan wordt het ook onderwerpelijk, dan wordt het ook in je hart beleefd, dan wordt het in je leven ook gezien. Hij zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, hij bedoelt zeggen, als het dan zo is, dat je met Christus opgewekt bent, dan zal het daar niet bij blijven. Er zijn mensen die denken, nou ja, als je eenmaal bekeerd bent, dan ben je voor altijd bekeerd. Als je eenmaal een kind van God bent, dan is dat zo. En dan kan er ook niks meer gebeuren. Nou, aan de ene kant zit er natuurlijk wel een stuk waarheid in. Iemand die waarachtig tot bekering is gekomen, kan natuurlijk nooit meer terugvallen in zijn doodstaat. Iemand die een kind van God is, die genade heeft ontvangen, kan daar nooit meer uitvallen. Maar dat is niet het enige wat gezegd moet worden. Want de Paulus en al de andere apostelen en de Heer Jezus, die zegt dan ook, dan moet dat ook blijken. In die levenstekenen, in die levensbegeerten, in die uitgangen van je hart, in de richting waarin je geroepen wordt. Bedenk de dingen die boven zijn, zo zegt hij. En niet die op de aarde zijn. Paulus die zet de Colossenzen dus niet op een rustgrond van nou, dat is helemaal nou goed, je bent nou bekeerd, je bent nou een kind van God. En nou is alles achter de rug, nou is het klaar. Nee, hij zegt je moet nou bedenken en zoeken de dingen die boven zijn. En gemeente, uit deze woorden en ook uit die Efeze 2, daar blijkt dan uit hoe dichter Paulus leefde bij die grote heilsfeiten. De heilsfeiten van kerst en van Goede Vrijdag, van Pasen en van Hemelvaart. Hij spreekt ook in dit gedeelte dus over die kruisdood. Over het gestorven zijn met Christus, over het opgewekt zijn met Christus, over de opstanding op de paasmorgen. En hij zegt nu is het hoofd is boven. De Heer Jezus is in de hemel, het hoofd van de kerk. En dan moet het lichaam ook gericht worden op boven. Dat moet niet meer zo aan de aarde vastgekleefd liggen. Dat moet de dingen bedenken die van boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En dat bedoelt de apostel Paulus natuurlijk niet te zeggen dat iemand die genade mag kennen, dat hij zich helemaal niet meer met de aarde moet bemoeien. Dat hij als het ware in een klooster moet en dat hij daar als een monnik moet gaan leven, totaal afgescheiden, afgezonderd van de wereld. Dat bedoelt Paulus zeker niet. En er zijn genoeg gegevens uit zijn brieven, maar uit heel de Bijbel te vinden, waaruit blijkt dat man en vrouw, dat mensen een taak hebben. Dat mensen talenten hebben gekregen. Dat mensen moeten werken. 6 dagen zult gij arbeiden, zo zegt de wet. Dus dat bedoelt Paulus niet. Met een boekje in een hoekje. En als het ware wereldvreemd over deze aarde gaan. Nee, we hebben onze dagelijkse taak. We hebben ons gezin als we het mogen hebben. We hebben ons werk. We hebben onze verantwoordelijkheden. Wat bedoelt Paulus dan? Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Paulus die zegt, als we nou geestelijk leven mogen kennen als Christus ons hoofd is, en wij zijn lichaam, dan moeten wij dat aardse leven, en dan bedoelt hij vooral het zondige leven, meer en meer achter ons laten. Dat maakt Paulus wel duidelijk in deze verse. En hij zegt, je bent toch gestorven? Dat zegt hij in vers 3, u bent gestorven. En als we de taal van de Bijbel kennen, gemeente, dan weten we natuurlijk wel dat hij dat niet letterlijk bedoelt. Mensen leefden op de aarde. Maar dat het geestelijke taal is. En als wij zeker de genade van de Heer mogen kennen, dan begrijpen wij wat dat betekent. Gestorven. In geestelijk opzicht. Dan wordt het ook beleefd. Dat sterven, ja, aan wat? Waar sterf je dan aan? En waarvoor ben je dan gestorven? Je leeft op aarde en je hebt je gezin op aarde en je hebt je werk op aarde en je gaat naar school op aarde. Maar als je tot bekering komt, jongens en meisjes, dan ben je gestorven op een bepaalde manier. Paulus heeft dat zelf beleefd en hij brengt dat ook onder woorden in de Romeinenbrief. Daar zegt hij in het 7e hoofdstuk. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Paulus leefde in zijn eertijds, hij bedoelt in zijn onbekeerde tijd, zonder de wet. En misschien denkt u, zonder de wet? Paulus was een wetsgeleerde, een theoloog, een leerling van de grote Gamaliel. Een man die gebod op gebod en regel op regel hield. Hoe kan hij nou zeggen, ik leefde zonder de wet? Nou, bij nader inzien heeft hij geleerd dat hij de bedoeling van de wet niet begrepen heeft. Natuurlijk hield hij de wet. En hij dacht dat hij het goed deed. Net als die andere fariseeën. Ik vast 2 maal per week. En ik geef 10e van alles wat ik bezit. En ik ben niet zoals die moordenaren, niet zoals die tollenaren. En ik hoor niet bij dat slechte volk. Ik hou de wet. Als leefregel. En het ging hem knap af. Zo dacht hij. Totdat God met zijn Heilige Geest het gebod in zijn hart ging werken. Toen het gebod gekomen is, zo zegt hij. Toen werd de zonde levend. Toen ging ik verstaan wat die wet nou eigenlijk zegt. Wat de bedoeling is van de wet. Dat hij mij allereerst mijn ellende leert kennen. Dat ik als het ware in de spiegel kijk. En God zegt, gij zult niet stelen. En in de spiegel zie ik een dief. Gij zult niet echt breken. En ik zie een overspeler als ik in de spiegel van de wet kijk. En ga zo alle geboden maar na. Toen het gebod gekomen is, is de zonde levend geworden. En ik ben gestorven. Een sterven aan de wet. Die wet die ging mij veroordelen. Die wet die stelde mij schuldig. En ik ging verstaan wat David bedoelde. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Die wet die eist van mij. En die wet die vervloekt mij. Als ik die wet niet hou. Gij zijt gestorven, zo zegt Paulus tegen die Colossenzen. Namelijk aan de wet. En aan de zonde. Als je nou met Christus opgewekt bent, dan sterf je. Dan sterf je aan die dingen waar je eerst zo met hart en ziel aan verpand was. Die zonde, ja, die ga je haten. En die wil je ontvluchten. En dat lukt je maar niet. En dan kom je weer bij dat briefje van Joseph Philpot. Ik haat de zonde. Zo zegt hij vanuit dat nieuwe leven. En toch, ik bemin haar. Het is de adem van mijn neus. Het gaat zo vanzelf. En ze is tegelijkertijd de oorzaak van mijn zuchten. Daar hoor je een stervend mens. Die begint te sterven aan de zonde. En te sterven aan de wet. Mogen we daar iets van kennen, gemeente? Is dat onze levensrichting? Is dat ons levensbeginsel geworden? Herkennen we iets van dat raadsel tussen boven en beneden, tussen vlees en tussen geest, tussen die enorme strijd van binnen, die je in eigen kracht nooit, nooit zult overwinnen? Die strijdgemeente die wordt nog heftiger als God door zijn genade iets van de Heer Jezus Christus, van zijn Zoon, gaat openbaren in je hart. Als God niet alleen maar de God is van de wet, die heilige en die strenge en die rechtvaardige God, die een eeuwige gloed is. En een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Wat geeft dat een schrik in je hart? Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Maar dat wordt zo verdiept, gemeente. Ook dat haten tegen de zonde, als God het behaagt om op zijn tijd zijn Zoon aan je hart te openbaren. En je mag iets gaan zien van de persoon van de Heer Jezus. Hoe hij wordt uitgebeeld en uitgeschilderd in de schriften. Iets van zijn heerlijkheid. Iets van zijn gehoorzaamheid. Van zijn lijden. wat het hem gekost heeft. Mijn zonde. Zijn bloed dat hij geplengd heeft als betaalmiddel. Als ik de rekening krijg gepresenteerd in dat kruis van Christus. Dit is het wat uw zonde kost. En hoe meer we, gemeente, van die zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus gaan zien, hoe dierbaarder hij wordt aan je hart. En hoe meer dat dat hart ook gericht wordt op hem. Christus die ons leven is. Zo zegt Paulus ergens. En hij zegt het ook hier in het vierde vers. Ja, hij zegt het in vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. Als je nou met Christus opgewekt bent. Als je nou dat nieuwe leven hebt ontvangen. Als je nou met hem in de hemel bent gezet. Als je hoofd al boven is. Laat dat lichaam daar dan op gericht mogen worden. Bedenk dan die dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En gemeente, dat komt dan ook weer als een vraag naar ons toe. Wat zoeken wij? Waar zijn wij nou op gericht? Als je nou heel eerlijk je hart en je hoofd eens nagaat. En je dagelijkse beslommeringen en je dagelijkse indeling, je dagvulling. Waar ben je je gedachten mee bezig? Waar sta je mee op? Waar ga je mee naar bed? Onze meiden, ik zag pas, dat was bij de afsluiting van ons catechisatieseizoen in Barendrecht, er kwam iemand vertellen over ja, hoe dat de sociale media, hoe dat het internet, hoe dat alles zo'n invloed heeft op onze smartphone. En hij liet ook een filmpje zien. En hij zei, daar stond bijgeschreven, stel nou dat jouw smartphone je Bijbel is. En dan zag je die jongen in bed liggen. Hij werd wakker en hij greep naar zijn nachtkastje en hij pakte zijn Bijbeltje en hij begon te lezen. Misschien is jouw eerste greep wel naar je smartphone. En kijk je daar eerst op. Te kijken welke berichtjes dat er binnen zijn. Instagram, weet ik wat. Hij stond op en al lezend in zijn Bijbel liep hij naar beneden. Ging hij zijn eten klaarmaken terwijl hij aan het eten was. Lezend uit zijn Bijbel. Hij ging naar de bus toe met zijn schooltas en hij keek en hij las in zijn Bijbeltje. Confronterend toch? Want heel vaak hebben wij niet een Bijbel in onze hand, maar die smartphone. En kijk je daarnaar? Ben je daar zo mee verbonden? Kijk je daar te veel op en die Bijbel die blijft dicht? Wat zoeken wij? De Heere zegt zo heel scherp in zijn woord, die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. En die heeft de dood lief. Dat zou je niet zeggen, hè, als je zo heel onschuldig op je smartphone aan het kijken bent en als dat uren van je dag in beslag neemt, dan heb jij de dood lief. Dat blijkt dan. En dan doe je je ziel geweld aan. Natuurlijk kan het wel eens zo zijn als kerkmensen dat we wel eens even geraakt worden. En dat Gods woord even onze aandacht heeft. En dat je wel eens anders de kerk uitgaat dan dat je er binnengekomen bent door een ernstige preek. Of misschien door een hele lokkende preek en dat je bij jezelf denkt, en nu moet het echt anders. Ik moet mijn leven gaan veranderen. Want dat komt niet goed zo. Of je maakt iets ernstigs mee, zelf een ongeluk gehad. Of een ernstige ziekte, of iemand die je zo lief is, is door de dood weggevallen. Dat de eeuwigheid op je hart gebonden wordt. En je hebt allerlei voornemens. Maar na verloop van tijd, dan kabbelt het leven weer zo rustig verder. En dan is het alsof er niks gebeurd is. En je bent zo op de aarde gericht. Ja, dan zijn we niet met Christus opgewekt. Dat is wel duidelijk. Als we alleen maar met de dingen van beneden zijn, bezig zijn. En het hoeven nog niet eens altijd zondige dingen te zijn. Gewoon de dingen van elke dag. Je gezin. En je werk. En je studie en je school en wat het al niet mag zijn, je hobby's. Maar als je heel eerlijk bent, dan is het alleen maar gezin. En het is alleen maar werk. En het is alleen maar hobby. Dat neemt al je aandacht, slokt dat op. Dan is er op deze stille voorjaarszondag reden om je knieën te buigen en om de Heere te vragen. Heere, neig gij mijn hart. Wil u mijn hart eens buigen, ombuigen tot de vreze van uw naam. Als het nog niet ervan gekomen is om die laatste en die allesbeslissende stap te doen. En die waarachtige bekering nog niet heeft plaatsgevonden. Laten we niet makkelijk denken over de onbekeerdheid, gemeente. Laten we niet makkelijk denken over de zonde zoals we vaak, al te vaak doen. Het gaat zo vanzelf. De dood kan ons zomaar ineens komen halen. We kunnen zomaar ineens voor deze rechter worden gesteld. En of ze dan vreemdeling zijn van dit hoofd, van deze Christus, dan komt het niet goed. Smeek de Heer of Hij de kracht van zijn opstanding ook in uw en jouw leven wil werken. En dat woord, gemeente, dat richt zich niet alleen tot onbekeerden, maar ook tot degenen die genade mogen kennen. Paulus heeft het daar toch tegen, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Hij zegt, dan ben je gestorven. En je leven is met Christus verborgen in God. Je bent met Christus opgewekt. Je hart is gericht op Hem. Als Hij dan je liefste is. Dan kunnen die andere dingen toch je liefde niet meer hebben. He, dat is, jongens en meiden, dat is in het aardse leven toch ook zo. Ouderen, u hebt misschien wel een allerliefste. Jij hebt misschien wel een allerliefste. Je vriend, je vriendin, je man of je vrouw, waarvan je zegt, dat is nou mijn allerliefste. Nou, als je nou een allerliefste hebt in je leven, dan kan er maar één zijn. Dan sterf je aan al die andere liefdes. Dan kan er maar één je hart hebben. En je hoort dat aan de taal van de bruid uit het Hooglied. Die heeft ook een allerliefste. En ze spreekt met zo'n liefde, met zo'n verlangen naar haar bruidegom. Gij zijt schoon, zo zegt ze. Mijn liefste. Ja, lieflijk, zijt gij. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. De taal van de liefde, gemeente, dat is het geheim van dat sterven aan de dingen van beneden. Het leven is met Christus verborgen in God. Dat is een vermaning van deze apostel. Want ook in het leven van Gods kinderen zijn er toch ook nog weer die overblijvende zonden en zwakheden. En als die het voor het zeggen krijgen, als er dan toch de aardse beslommeringen en de aardse zorgvuldigheden, en zeker ook als de aardse zonden het voor het zeggen krijgen, ja, dan krijgt de dood het ook weer voor het zeggen. Ingezonken. Dan verdwijnen de geloofsoefeningen. Dan verdwijnen de levenstekenen en de levensbegeerten. En dan verbergt God zich. En dan zeggen de Dordtse leerregels van zo iemand, als God zijn verzoende aangezicht verbergt, dan wordt dat bitterder dan de dood. Als de Heer zijn vriendelijk aangezicht verbergt, als er geen lichtstraaltjes meer vallen vanuit de hemel in je hart, Als de Heer niet meer glimlacht uit de hemel. Als er geen oefeningen meer zijn van het waarachtig geloof. Als de binnenkamer leeg blijft. Dan krijgt de dood het voor het zeggen. En wat is nou het antwoord op dat raadsel dat je dan in je hart waarneemt? Apostel die zegt, sursum corda, heft je harten op omhoog. Zoek de dingen die boven zijn. De King James die zegt, set your affections on the things of above. Dus heel je genegenheid, alle dingen van je gevoel, van heel je innerlijke wezen, laat het naar boven gericht mogen zijn. Waar je liefste is. Waar je allerliefste is, die je ziel heeft lief gehad. Laat je leven daarop gericht zijn. Uw leven, zo zegt hij, dan zijn we dan met die derde gedachte natuurlijk al even bezig, is met Christus verborgen in God. Dat is wel een troost voor die kerk. Die als het ware vanuit de toestand van David schreeuwt. Ik zal nog een deze dagen omkomen in de handen van Saul. Die zo in het donker dwaalt. Die zo aan zichzelf wordt overgegeven. Die zo uit de diepte roept tot God. Uw leven is met Christus verborgen. Als je nou met Christus opgewekt bent. Als je daar nou geen vreemdeling van bent. Ga het eens na in uw leven, zo zegt de apostel tegen Gods kinderen. Ga het nou eens na in uw leven. Als je nou geen vreemdeling bent van dat levendmakende werk van de Heilige Geest. Als er nou iets gekomen is van die droefheid naar God over de zonde. Als er iets is van dat klagen met de psalmdichters. Over dat hart en dat vlees. Als er iets is van het zoeken van Gods aangezicht. Met verlangen. Ook al leef je dan in een land dat dor en mat van droogte brandt. Als je dat leren hebt geleerd om te roepen uit de diepte. Maar ook als God iets heeft getoond van wie hij wil zijn. Als God zijn genade openbaart. Als het lieflijk licht van zijn aangezicht mag schijnen in je hart. En als je geen vreemdeling bent van wie de Heer Jezus Christus is voor arme zondaren. Als dat dan zo is. Je leven is met Christus verborgen in God. Met Christus. Net als die hoge priester. Die de namen van zijn kinderen, van het volk op zijn hart droeg, op zijn borst. En zo naar de tempel ging en zo het werk deed. Voor Simeon en voor Levi en voor Ruben. En voor Jozef en voor Benjamin en Juda en al die 12 stammen. Zo heeft ook de Heer Jezus Christus in zijn sterven, in zijn opstanding en ook in zijn hemelvaart zijn kinderen meegenomen. Hij draagt de namen van zijn kinderen op zijn hart. Die namen van zijn kinderen zijn ingeschreven in zijn handpalmen. Die namen van zijn kinderen worden daar nooit meer uitgehaald. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En hij neemt ze mee. Hij neemt ze mee voor Gods aangezicht. En ze liggen vast. En de poorten der hel, zo zegt hij, zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Ze liggen vast en zeker in dat hart en in die handen van de Heer Jezus Christus. En als hij voor de Vader staat aan de rechterhand, dan toont hij hem zijn handen. En als het over die kerk gaat, dan zegt hij, Vader, ik wil niet dat deze verderving zie. Ik heb voor hem of voor haar verzoening bewerkt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Uw leven is met Christus verborgen voor God. Verborgen voor God. Dat heeft een aantal betekenissen. Allereerst betekent het dat er nog zoveel verborgen blijft. In dat geestelijke leven, daar is een begin. Daar is een voortgang in. Daar is een oefening, daar is een toename. Het is zo verborgen. Ja, je kunt het met je verstand weten voorwerpelijk en je kunt het lezen in zondag 23. Dat het werk van Christus zo volkomen is. Als ik nou in Christus geborgen ben, dan ziet God mij aan. Alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had. Die Christus voor mij volbracht heeft. Je ziet dat staan, maar wie bevat dat? Wie kan dat? Het is zo verborgen. Heere, vermeerder mijn geloof. Zodat ik meer uit u, uit datgene wat u als voorwerp gedaan hebt, dat ik daaruit mag leven. Dat ik minder naar binnen zie en weer zo terneergedrukt word, omdat het daar niet is zoals het zou moeten zijn. Maar leer mij op u en op uw lijden en op uw liefde te zien. Laat uw genade mij toch genoeg mogen zijn. Het kan allemaal zo verborgen liggen. En daardoor word je zo in en weer geslingerd. Dat je zo weinig kennis hebt van de persoon en van de namen en van de staten van vernedering en verhoging. En van het nut van de hemelvaart. En noem maar op, alles wat er te leren valt. Verborgen. Maar de diepste betekenis, gemeente, van deze woorden ligt toch wel in het woordje geborgen. De dingen liggen niet alleen verborgen, die moeten geopenbaard worden. Maar het ligt ook zo vast, het ligt zo geborgen. Als je met Christus opgewekt bent, als Hij je hoofd is. Als je in zijn handpalmen gegraveerd bent. Ook al hebt u daar dan niet de troost van. En ook al heb je daar dan niet alle kennis nog van. Maar bij God vandaan ligt het zo vast en ligt het zo zeker. Niemand zal ze uit mijn handen rukken. Al gaat de duivel rond als een briesende leeuw. En dan moet ik met het gebed des Heren zeggen. Wij zijn toch zwak. En de sterkte van de duivel is zo groot. Ik ben elk ogenblik in nood en er komt nog vlees en wereld bij. Als ik op mezelf zie, zo zei iemand, dan beef ik. Maar als ik op hem mag zien, dan leef ik. Dan is mijn leven geborgen, vast en zeker, bewaakt, geborgen door Hem die aan de rechterhand des Vaders zit. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Zou u daar niet jaloers op worden, jonge mensen? Op dat volk van God, dat zo geborgen ligt, dat zo vast en zeker bewaakt ligt. In die handpalmen van de Heer Jezus Christus. Dan ben je zo veilig. Zo veilig voor alle gevaren. Voor alle vijandschap. Veilig voor de wereld en voor de zonde. En voor je eigen boze vlees. Als je mag zien op Hem. En jongens en meisjes, laat ik nou eens mogen eindigen met een voorbeeld, met een verhaal. Een echt gebeurd verhaal van een meisje van 5 jaar. Het gebeurde aan het einde van de 19e eeuw in Londen. Het was in de tijd dat Spurgeon allemaal zondagsscholen stichtte. En een van die zondagsscholen, daar kwam een arm meisje. Hij had in die tijd nog heel veel arme mensen. Het verschil tussen rijk en arm was heel groot. Zondagsscholen werden gesticht voor mensen die nooit naar de kerk kwamen. Daar kwam zo'n meisje van 1 jaar of 5... trouw elke zondag naar de zondagsschool. En op een bepaald moment miste de juffrouw van de zondagsschool dat meisje. Al een paar weken lang. En de juffrouw die wist waar dat meisje woonde. En ze ging dat meisje opzoeken. En toen klopte ze aan dat huisje waar die arme mensen woonden. En die moeder die zei, ze is juist gisteren gestorven. Ze is een paar weken zo ziek geweest. En nu is ze gisteren gestorven. Wilt u haar nog even zien? En de juffrouw van de zondagsschool, die ging mee. En daar lag dat kind. En die moeder die zei, kijk eens naar haar handje. Ze houdt haar vierde vinger vast. We weten niet wat ze daarmee bedoelt, maar we krijgen het niet meer los. We laten het maar een beetje zo liggen. En toen zei de juffrouw, ik denk dat ik weet wat ze daarmee wilde zeggen. Want ik heb een paar weken geleden verteld over Psalm 23. The Lord is my shepherd. De Heere is mijn herder. En toen heb ik tegen de kinderen gezegd, dat zijn 5 woorden. De Heere is mijn herder. En nou gaat het, zei de juffrouw van de zondagsschool, om die vierde vinger. De Heere is mijn herder. En die juffrouw zei tegen die kinderen, en als je nou vanavond thuis komt en je gaat bidden, dan moet je je handen vouwen, maar dan moet je je hand om je vierde vinger leggen. En dan vraag je aan de Heere, Heere, mag ik ook van uw grote kudde een heel klein schaapje zijn? En zo is dat meisje gestorven, een aantal weken ziek zijn. Maar geborgen in God. En jongens en meisjes, zullen je nou ook vandaag je knieën buigen en je ook je hand om je vierde vinger leggen en zeggen, Heere, zou u ook mijn herder willen zijn? Als ik in dat dal van de schaduw des doods moet. Als de boze mij aanvalt. Als de zonde mij omringt. Als ik straks moet sterven. Ook ouderen, houd die vierde vinger dan vast. En zeg, Heere, mag ik nou ook van die grote kudde een schaap zijn? Dan zult u zien, gemeente, dat het echt een goede herder is. Want wie tot mij komt, die zal ik nooit uitwerpen. Amen. willen we samen de Heere nog bidden. Heere, zou u zelf uw geest aan dit woord willen binden en de prediking achtervolgen met uw zegen en de toepassing ervan in ons hart geven. En Heere, dat ook wij, zo groot of klein als we zijn, onze knieën zullen buigen en de dingen gaan leren bedenken die boven zijn, waar gij zijt. En die aardse dingen, dat die ons hart niet meer hebben. Maar dat we bereid zijn en verlangend zijn om u de Heere te mogen kennen en te ontmoeten. Heere, wilt u het zelf toepassen. Het wacht op u. En Heere, u bent ook gewillig om dat te doen. Want u hebt het toch gezegd dat uw woord nooit ledig tot uw wederkeren zal. Maar dat u ermee doet wat u behaagt. En dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Laat het ook zo mogen zijn in Barendrecht, Heere, waar u de dienaar van Katwijk, onze vriend en broeder dominee Ruis, nu op deze plaats vandaag in Barendrecht het woord laat bedienen. Hij mag vandaag zijn verjaardag vieren met zijn gezin. Wilt u hem op deze verjaardag gedenken met diegenen die hem lief zijn, met zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen. Stel hem tot rijke zegen, Heer, in het midden van onze oude gemeente, waar we nog zoveel banden mee hebben. En wilt u, Heere, geven zo dat uw koninkrijk mag komen, ook door de hand van onnutte dienstknechten, die in zichzelf ook niets kunnen en niets zijn, maar die wel, die Christus mogen prediken en mogen aanwijzen, zie op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zegen ze ons deze dag, Heere, en gedenk ons in uw gunst. Bewaar voor de boze en de zonde. Wees u met de kinderen van de zondagsschool en degene die hen weer in uw woord mogen onderwijzen. Heere, laat dan ook deze dingen aan de jonge kinderharten mogen worden geheiligd. Zoals eenmaal aan dat meisje in Londen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 6 is onze slotzang. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het zesde van 84. Thank you. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.